We gaan vanavond Psalm 69 gedeeltelijk lezen. Psalm 69. Voor de koorleider op de wijze van de leliën van David. Verlos mij, o God, want het water is gekomen tot aan de lippen. Ik ben verzonken in bodemloos slijk waar ik niet kan staan. Ik ben gekomen in diepe wateren, een vloed overstroomt mij. Ik ben moe door mijn roepen, mijn keel is hees. Mijn ogen zijn bezweken van het uitzien naar mijn God. Talrijker dan de haren van mijn hoofd zijn zij die mij zonder oorzaak haten. Machtig zijn zij die mij willen verdelgen, mijn valse vijanden. Wat ik niet geloofd heb, moet ik toch teruggeven. O God, gekent mijn verdwaasdheid. Mijn schuldige daden zijn voor u niet verborgen. Laat er om mij niet beschaamd worden wie u verwachten. Heere, Heere der Heerscharen, laat er om mij niet schaamrood worden wie u zoeken, o God van Israël. Want om uwentwil draag ik smaad en bedekt schaamte mijn gelaat. Ik ben een vreemde geworden voor mijn broeders, een onbekende voor de zonen van mijn moeder. Want de ijver voor uw huis heeft mij verteerd en de smaadwoorden van wie u smaden kwamen op mij neer. Ik weende onder het vasten van mijn ziel, maar het werd mij tot diepe smaad. Ik maakte een rouwgewaad tot mijn kleed, maar ik werd hun tot een spreekwoord. Wie in de poort zitten, praten over mij en een spotlied van drinkers. Maar mijn gebed is tot u, Heere, ten tijde van het welbehagen. O God, antwoord mij naar uw grote goede tierenheid met uw trouwe hulp. En dan iets verderop in deze psalm. Vers 20, gij kent mijn smaad, mijn schaamte en mijn schande. Alle die mij benauwen staan voor u. De smaad heeft mij het hart gebroken en ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden, maar tevergeefs. Op troosters, maar ik vond hen niet. Ja, ze gaven mij gif tot spijzen en lieten mij in mijn dorst azijn drinken. En dan vers 31. Ik zal de naam van God prijzen met een lied, hem verheerlijken met een lofzang. Dat zal de Heere meer behagen dan een rund, dan een stier met horens en hoeven. De ootmoedigen zullen het zien, ze zullen zich verheugen. Gij die God zoekt, uw hart leven op. Want de Heere hoort naar de armen en zijn gevangenen veracht hij niet. En dan het allerlaatste, vers 36. Want God zal Sion verlossen en de steden van Juda bouwen, opdat ze daar wonen en het bezitten. Het kroost van zijn knechten zal het beërven. En wie zijn naam liefhebben, zullen daarin wonen. Tot zover het lezen van deze bijzondere psalm. Dat dit een van die messiaanse psalmen is, dat zal duidelijk zijn uit de hele serie. En dat het hier in deze psalm opnieuw gaat over de Messias, is ook wel duidelijk. Omdat er teksten te vinden zijn die rechtstreeks door de Heer Jezus gebruikt zijn, of direct door de Heer Jezus gebruikt zijn, rechtstreeks op de Heer Jezus van toepassing zijn. Teksten die in het Nieuwe Testament een enorme impact hebben. Het is al gezegd, als je deze psalm leest, dan ontkom je niet aan de Goede Vrijdag. Dan kom je niet aan het lijden, ontkom je niet aan het lijden van de Heer Jezus. Daar kom je niet aan voorbij. En ook al gaat het aan het eind over een geweldige ontknoping, over wonen in Sion, over zegen van God, over verlossing en over erfenis en herbouw, toch gaat er een enorm stuk lijden en tragedie aan vooraf. En dat maakt deze psalm heel boeiend, maar ook wel een beetje moeilijk. Wie kan intreden in het lijden van de Heer Jezus? Ik heb dat zo vaak geprobeerd. En iedere keer heb je het gevoel, ik blijf op afstand staan. Toen de Heer Jezus in Gethsemane was, heeft hij een paar discipelen gevraagd een paar meter met hem mee te gaan. En toen is hij van hen een steenworp ver verwijderd gaan knielen. Hoe ver een steenworp is, kun je ongeveer nagaan. Maar in mijn beleving is het zover een mens kan reiken. Er blijft dus een grote afstand, eerbiedige afstand, tussen de Heer die in het stof zich neerboog, waarvan de Bijbel zegt dat zijn zweet werd gelijk grote bloeddroppels die op de aarde vielen, en de mensen. En het waren notabene mensen die tot de discipelen van de Heer Jezus werden gerekend. Discipelen aan wie de Heer Jezus vroeg: kun je niet met mij waken? Ze zeiden natuurlijk dat ze dat konden, maar ze deden het niet. Ze sliepen. En het is echt niet de eerste keer dat u hoort dat de discipelen een aantal keren in het Nieuwe Testament slapen op hele cruciale momenten. Een van die momenten is natuurlijk de verheerlijking op de berg, waar Mozes en Elia verschijnen. En diezelfde drie discipelen die hier de opdracht kregen om te waken en om te bidden, die sliepen daar ook. Als het gaat om zijn glorie, om zijn heerlijkheid, dan slapen de discipelen. En als het gaat om zijn lijden, dan slapen zijn discipelen ook. Misschien zijn dat wel typische duidingen voor jou en voor mij. Als het gaat om wie hij feitelijk is, dan is er afstand. En als het gaat om wat heeft hij feitelijk gedaan, dan is er ook afstand. De beide terreinen worden eigenlijk aangereikt. En ook al ben je nooit van plan geweest om je slapend op te stellen, misschien ben je heel fit van jezelf, toch zijn er momenten dat je dit wel doet. Ik herinner mijn Bijbelstudie over het lijden van de Heer Jezus. En ik zei dit toen de Heer Jezus vroeg: kunt u niet 1 uur met mij waken? Dat is een van die opmerkingen die de Heer Jezus maakt in Gethsemane. Dat een zuster zei: nou ja, dat kan ik wel. Ik kan best 1 uur met de Heer waken. Ze heeft een kookwekker genomen, 60 minuten ingesteld. En ze wou waken, ze wou blijven denken aan de Heer Jezus. En ze werd wakker van de kookwekker. Ze kon dat dus ook niet. Zij dacht van zichzelf dat ze het beter zou doen dan Petrus, Jacobus en Johannes. En dat bleek niet zo te zijn. Ik weet niet of je die test zelf wilt uitvoeren of niet. Het maakt ook niet uit. We kunnen alleen maar stellen dat er een terrein is waarvan je moet zeggen: kunnen we daar wel in doordringen? En dat bedoel ik eigenlijk. Als hier in deze psalm profetisch, want dat geloof ik stellig, door David gesproken wordt over een lijden veel verdergaand dan zijn eigen verwerping en lijden, dan heb ik ook het idee dat we niet peilen kunnen wat grondeloze modder is. Dat is sowieso al ondenkbaar. Wegzakken zonder bodem, zonder eind. Wie kan het? Wie zou de Heer Jezus kunnen volgen in deze weg? Ik weet dat tallozen van de Heer Jezus houden en geprobeerd hebben, misschien wel zondag aan zondag, om zijn lijden eigenlijk mee te voelen. En ik ben zelf een van die mensen die dat jaren heeft geprobeerd, totdat je tot de conclusie komt: Heer Jezus, ik red het niet. Ik wil het zo graag. Ik wil zo graag meemaken wat hij heeft meegemaakt. Zelf heb ik vele, vele bezoeken mogen brengen aan Gethsemane, de tuin waar de Heer Jezus knielde en bad en waar hij alles op zich af zag komen. Ik ben vele, vele keren de zogenaamde Via Dolorosa gaan lopen, die lijdensweg. En iedere keer probeer je in te denken wat daar is gebeurd, hoe het daar ging en wat er toen gebeurde. En je kunt het niet. Je wordt afgeleid, soms door vermoeidheid van jezelf, maar soms ook door de commercie van de straat, door het geroep van mensen of van een toeter die er zo hoog nodig nog langs moet als jij daar loopt. Iedere keer is er iets. En ik ga niet de discipelen die sliepen in Gethsemane veroordelen. Ik ga alleen maar zeggen, iedere keer is er iets waardoor we net niet aan het dieptepunt toekomen. Ik vermoed ook dat dat niet kan. En ik ben daarom gewoon geweldig blij geweest wel eens. Toen ik las in de Bijbel dat we het lam zullen zien, wij verheerlijkt, staande als geslacht. En u weet, die uitdrukking betekent alsof het net gebeurd is. Alsof we er bovenop stonden. Alsof we ooggetuigen waren. Dat moet dus nog komen. Dan pas zullen we snappen. Dan pas is er geen steenworp afstand meer. Dan is er een eenheid ontstaan en we zullen met buitengewone bewondering de Heer Jezus eren en we zullen hem een lied gaan toezingen. Nou, ik zou willen dat u vanavond met dat lied begon, dat u nu alvast probeerde om te verwoorden wat u dan zou willen zeggen. Al was het maar een paar kleine woordjes. De leidende knecht van God, de Messias die leidt en die alles naar zich toe ziet komen wat maar moeite en zwaar is. We hebben voorbeelden. Ik heb in mijn eigen leven veel gehad aan de geschiedenis van Jozef. Het is Stefanus, de eerste martelaar na het kruis, die de geschiedenis van Jozef gebruikt om aan de leiders van de synagogen, de schriftgeleerden en de fariseeën duidelijk te maken wat ze hebben gedaan. En hij pakt de geschiedenis van Jozef en die van Mozes, maar die laat ik nu even los. Hij pakt de geschiedenis van Jozef om die mensen te vertellen wat er met de Messias is gebeurd. Ik weet nog als de dag van gisteren dat ik in een hele kleine gemeente kwam en er werd gesproken door een broeder over Jozef. En toen dacht ik, nou, dat is niet nieuw, dat weet ik al. Want ik hield van de Bijbelse geschiedenissen en als dit één keer verteld was, dan had ik dat ook opgeslagen. Maar wat ik die dienst hoorde was een bijzondere Jozef. Een Jozef die door de broers verkocht werd. De broers wilden hem niet. En die hebben hem verkwanseld voor zilverlingen. De broers hebben hem in een put gegooid. Ja, dat is een verschil met Psalm 69, want in die put stond geen water, staat erbij. Maar goed, toch in een put. En verkocht, in de handen van heidenen overgeleverd. Het is alsof je het woordje Pilatus daar tussen de regels doorleest. En die heidenen, die hebben hem ook in de put gegooid. Want de gevangenis waarin Jozef terechtkwam na die geschiedenis van de vrouw van Potifar is precies hetzelfde woord als het woord put. Waarschijnlijk was de gevangenis simpel een put. En daar is diezelfde Jozef samen met de schenker en de bakker uiteindelijk. En alles is weg. Jozef vraagt nog, doe dit tot mijn gedachtenis. Sorry hoor, mijn vertaling. Gedenk aan mij, staat in Genesis. Maar de schenker heeft geen tijd. Hij is zo blij dat hij weer zijn werk mag doen. En de bakker heeft ook geen tijd, want hij krijgt geen kans meer. Hij sterft. Niemand denkt aan hem. Verworpen. De geliefde van de vader. Degene waarvan wie de beelden hebben gezegd, voor jou zullen alle sterren en zo buigen. Alle schoven op het land zullen knikken. De aardse situaties, de schoven in het land. De hemelse situaties, de sterren en de maan en de zon. De hemel en de aarde zal buigen voor die ene. Nou, wat is er van zijn dromen terechtgekomen? Nul. Hij zit helemaal klem. Deze geschiedenis wordt door Stefanus aangedragen en uitgewerkt om te vertellen, kijk, dit hebben jullie nu gedaan met de gezalfde. Zoals toen, zo is het nu weer gebeurd. We hebben dus behoorlijk wat body, grond onder de voeten, als we stellen dat Jozef een type, een beeld, een schilderij is van de Heer Jezus. de Bijbel zelf geeft u deze mogelijkheid om dit zo te zeggen. En je ziet ook in het vervolg van de geschiedenis van Jozef dat het zo is. Als de broers uiteindelijk zich buigen als knipmessen en dat ze daar ineens doorkrijgen. We hebben zijn gehuil gehoord, we hebben zijn geween gemerkt, we hebben onze oren daarvoor toegestopt. We hebben niet geluisterd, we hebben niet gedaan. Dat zeggen ze in hun eigen taal, denken dat Jozef het niet verstond omdat hij immers in Egypte een andere taal sprak. Ze komen erachter dat het moeitevolle van het moment van buigen voor die onderkoning in Egypte te maken heeft met jaren eerder. En dan zegt diezelfde Jozef uiteindelijk: jullie hoeven niet verdrietig te zijn, jullie hebben het wel gedaan, maar om een groot volk in het leven te behouden, heeft God dit gedaan. Ineens komt wat broers deden in een heel ander kader te staan, want God heeft dit gedaan. Dat is Jozef zijn geschiedenis. Als beeld, als type. Voor de koning, de leidende knecht van God, hier in Psalm 69. Een messiaanse psalm. We hebben nog meer. We hebben ook in het boek Jesaja profetieën over de knecht van God. Er zijn er in totaal 4 van. Jesaja 42, Jesaja 49 en Jesaja 50 en Jesaja 53. Totaal zijn er 4 profetieën over de knecht van God. De laatste 2 gaan over de knecht van God die lijdt. Mijn rug gegeven aan wie sloegen, Jesaja 50, de 3e profetie. Speeksel, ze hebben met de baard uitgetrokken. De oren doorboord, de knecht van God die dienst wilde doen. En Jesaja 53, de 4e profetie uit het boek Jesaja over de knecht van God. Een schaap, een lam, een offerlam dat naar de slachtbank gaat. Verwerping, uiteindelijk dood, uiteindelijk een offer. De Heer Jezus is duidelijk zichtbaar in Psalm 69. Het is dus niet nieuw, maar dat zeiden we al eerder in vorige studies over andere dingen, andere woorden, andere elementen ook, andere accenten. Maar de psalmendichters hebben al zingend geprofeteerd. Dat zegt de Bijbel zelf. Al zingend profeteerden ze. Niet alleen David, maar ook Asaf en Jedutun, ze hebben alzingend geprofeteerd. En hier vind je dat zo duidelijk, zo prachtig terug, dat je inderdaad op Goede Vrijdag misschien op Psalm 69 moet gaan lezen. Niet alleen op Goede Vrijdag, want ik denk dat iedere keer als je avondmaal viert in de kerk, in je gemeente, je wel eens terug mag denken aan dit. Het is een beetje wezensvreemd voor ons, we willen er eigenlijk niet aan, we willen liever van de Heer is goed, de Heer is genadig, de Heer is liefdevol, nou dat is die ook. Maar daaraan is een geweldige route vooraf gegaan. En die route die daaraan vooraf ging, vinden we nu hier in Psalm 69. Misschien kijkt u belangstellend uit naar de film die komt, waarover zoveel te doen is. Als ik het goed begrepen is er morgen in Ede een soort voorvertoning van die film. Voor allerlei mensen die misschien met pers en met leiding te maken hebben. Ik kan niet, anders was ik er natuurlijk graag naartoe gegaan. Maar we hebben er wat over gelezen. En je krijgt nu al bijna elke avond een vraag: wat vindt u van die film De Passie? En ik zeg: heb je hem gezien? Nou, niemand heeft hem gezien. Alleen maar flarren, een paar beeldjes hier en daar. Maar niemand heeft hem echt gezien. Natuurlijk komt hij. En we hebben al commentaren gehoord. Sommigen vinden hem geweldig. Evangelisatiefilm bij uitstek. Anderen zeggen: het is anti-Joods tot en met. Hij wordt dus door het Joodse denken helemaal verguisd, veroordeeld, kan niet. Want de Joden die komen wel in een heel verkeerd daglicht te staan. Ik weet niet wat ik ervan zeggen moet. Ik weet alleen, en dat heb ik begrepen uit commentaren, dat het om het fysieke, het lichamelijke aspect gaat van het lijden. heel bloederig, zegt men. Veel narigheid. Sommigen kunnen daar niet tegen, dat begrijp ik ook. Kom, dus even los daarvan, sommigen hebben dat, kunnen dit wel verwerken, anderen kunnen dit helemaal niet verwerken. Maar het is het lichamelijke aspect van lijden. Meer wat professor Smalhouder een keer in de Telegraaf heeft geschreven over de kruisiging. Ik weet niet of u die artikelen hebt, ze zijn er nog steeds, ze zijn verkrijgbaar, ze zijn ook een klein beetje in brochurevorm uitgegeven. Het is schitterend wat die man geschreven heeft. Als vakman, als medicus, heeft hij ontleed wat zo iemand daar toen meemaakte. En dan krijg je rillingen van over je rug en tranen van in je ogen. En je denkt, wat een martelgang. En dat was het ook. Het was een absolute martelgang. Afschuwelijk hoe men zoiets kon bedenken. Maar je moet je goed realiseren dat het fysieke, het lichamelijke element van het lijden van de Heer Jezus niet uniek was op zich. Er zijn meer die datzelfde hebben meegemaakt. Bij de kruisiging zelf waren er nog twee meer. Maar er zijn vaker kruisigingen geweest. En er zijn vaker marteltoestanden aan vooraf gegaan. Dus je kunt niet zeggen dat het fysieke lijden van onze Heer meer is geweest dan wat anderen doen. Er komen bij hem een aantal dingen bij. Maar ik denk niet dat u zich alleen aan het fysieke element mag vastklampen. Maar u bent niet verlost omdat de Heer Jezus een marteldood stierf. U bent niet verlost omdat de Heer Jezus een doornenkroon droeg. U bent verlost als u gelooft, en dat moet ik er tussendoor zeggen, als u gelooft dat de Heer Jezus in die 3 uren van donkerheid, toen hij van God verlaten werd, uw schuld boette. Daarom bent u verlost. Ik maak dus onderscheid tussen het lichamelijke aspect en het andere aspect waarvan je moet zeggen, daarom zijn we gered. U bent gered en u bent voor altijd veilig omdat de Heer Jezus met zijn eigen bloed is ingegaan in de hemel zelf. En als ik het heel precies zeg, dan is het zelfs niet omdat zijn zijde doorstoken werd. Want dat was niet wat hier bedoeld is. Het feit dat hij doorstoken werd, bewees dat hij echt gestorven was. Bloed en water. Maar de Heer Jezus is als de echte hoge priester, de ware hoge priester, ingegaan in de hemel zelf. Hij is met zijn eigen bloed als de echte hoge priester de hemelen doorgegaan, uiteindelijk bij Gods troon terechtgekomen en heeft een eeuwige verzoening tot stand gebracht. Met zijn eigen bloed. Niet met het bloed van bokken, stieren, kalveren, maar met zijn eigen bloed ingegaan in de hemel. U en ik zijn gered door het geweldige van de Heer Jezus, toen hij van God verlaten werd, toen hij daar onze zonden, ik geloof, stuk voor stuk, voor God beleed, alsof het zijn zonden waren. Dus het lichamelijke in de film Passion uitgestald is niet het enige aspect. En iets van wat meer is dan alleen maar lichamelijk vinden we ook hier terug. En eigenlijk kun je in deze psalm de diverse stadia terugvinden van het lijden. Gethsemane, de Via Dolorosa, dus de lijdensweg, de weg naar het kruis en op het kruis. En daarna, aan het eind, vers 31 en verder, hoe dan ook, waar dan ook, lofzang en ook resultaat, verlossing, herbouw, erfenis en het wonen. Gethsemane. Ik probeerde al duidelijk te maken dat er een afstand is. Dat je nooit helemaal kunt doordringen. Wie kan begrijpen dat de Heer Jezus en de lijdende knecht was en op hetzelfde moment God zelf? Ik probeer dat iedere keer te vertellen en ik kan het niet anders dan uitleggen met, kijk nu eens in Gethsemane. Aan de ene kant is daar iemand te vinden die in die hof staat. En als je daar bent, dan spreekt het echt boekdelen, vind ik. Maar daar staat iemand die Judas naar zich toe ziet komen. En soldaten van Pilatus en dienaren van de overpriesters en de schriftgeleerden. En hij die daar staat, niets van uitputting te merken, zegt: wie zoekt u? Ze zeggen: Jezus de Nazarene. Hij noemt zijn naam: ik ben. En op het moment dat hij zijn naam noemt, kletst alles achterover. Dat is de Heer Jezus in die hof, in Gethsemane, op de Olijfberg. Daar staat hij in volle autoriteit, zonder enige vorm van uitputting, zonder iets van zweet dat gelijk grote bloeddroppels is, zonder al die dingen. Daar vindt u helemaal niets van in Johannes. Hij staat daar, noemt zijn naam en alles kletst achterover. Daar staat hij als God, als Yahweh zelf, ik ben. Hij noemt dus ook twee keer daar zijn naam. Diezelfde plaats, Gethsemane, precies dezelfde locatie, dezelfde vierkante meter, daar is de Heer Jezus dodelijk beangst. Daar ziet hij alle lijden naar zich toe komen, niet alleen het fysieke, ook, maar hij wist van tevoren met welke dood hij sterven zou. Dat wist hij, had hij ook gezegd. Hij wist dat hij zou worden gearresteerd. Hij wist dat ze met hem zouden sollen. Hij wist dat ze hem smadelijk zouden behandelen. Hij wist ook dat hij uiteindelijk de kruisiging zou krijgen. En hij wist ook welke pijnconsequenties daaraan zaten. De Heer Jezus. Maar is het alleen dat weten van het fysieke, van het lichamelijke lijden, wat hem dodelijk beangst maakte? Ik geloof het niet. Ik geloof dat de Heer Jezus vooraf heel precies heeft geweten welke last hij te dragen had. Ik wil het proberen, nog een keer, misschien voor de zoveelste keer. U en ik hebben geen benul van onze schuld. U en ik weten niet hoeveel wij schuldig zijn. We weten wel een paar zonden en die paar zonden hebben we beleden. Sommigen hebben een heel goed en heel scherp zondebesef en kunnen dus meer zonden opsommen dan anderen. Dat kan. Het ligt ook een beetje aan de prediking waarin je opgegroeid bent. Er zijn evangelicalen vandaag die helemaal geen zondebesef meer hebben, bijna niet meer. Sorry hoor, dat is een beetje te algemeen. Maar er zijn ook mensen die in de gereformeerde traditie, de hele zware hoek, zijn opgegroeid, waar alleen maar over schuld en alleen maar over zonde en oordeel en verdoemenis gesproken wordt. Dat is een verschil. De laatste categorie heeft meer besef van schuld en van zonde dan de eerste categorie. Het is echt zo. Ik kies niet voor die zware richting, maar ik kies wel voor dat element in die zware richting. Maar stel dat je een aantal dingen uit je eigen leven hebt gezien als radicaal fout, als zondig, als schuldig voor God. Wat ga je dan doen? Ja, die zonde moet je belijden. Maar beseffen wij dat de Heer Jezus voor die schuld, voor die zonde het kruis moest dragen? Stel dat er in jouw leven één zonde was. Eén keer een heel klein beetje hoogmoedig geweest. Eén keer een klein beetje apentrots geweest op jezelf. Wie realiseert zich dat voor dat hele kleine beetje hoogmoed de Heer Jezus aan het kruis moest sterven, van God verlaten moest worden, wilde dit probleem opgelost worden? Niemand van ons. De Rooms-Katholieke traditie heeft onderscheid gemaakt tussen dagelijkse zonden en doodzonden. Die dagelijkse zonden, nou ja, dat doet iedereen. Dit was er net één van. En doodzonde, ja, ik heb toch geen buurman doodgeslagen. Ik heb toch niemand vermoord. Daar gaan we. Niemand van ons heeft door welke schuld er lag. En de Heer Jezus wist dat wel. Hij kende de koers van de hemel. Ik zeg dit zo omdat ik een beeld wil gebruiken. Op het gevaar dat u dit al 10 keer van mij gehoord hebt, nu dan de 11e keer. Bij het schuldoffer in het Oude Testament gaat het om dat wat er aan schuld lag. Daar gaat het over de schuld die betaald moest worden. Die schuld die moest naar de volle waarde worden terugbetaald. En als die volle waarde niet bekend was, dan moest Mozes maar een schatting maken. Hij was een soort taxatieman van God. En dan moest hij maar een bedrag noemen. Ik hoop dat u mij goed begrijpt. Die schuld moest worden betaald. Dat snapt u ook. En het voorbeeld, misschien 12 keer gebruikt, nog een keer datzelfde. Maar stel dat ik van u iets gepikt heb. En ik zie dus ook kans om dat wat ik van u gestolen heb gelijk maar weer te verpatsen. Dan ben ik het ook kwijt en heb ik het geld in mijn zak. En dan komt uiteindelijk de politie en die zeggen, ja maar Dato, je hebt dat gedaan, dat had je niet mogen doen. En bovendien, die mensen die zitten nu helemaal krap en die zitten dus zwaar, dus je moet dat in orde maken. Dus ik word veroordeeld, maar ik moet ook die schuld betalen. Dus wat doe ik dan als ik van u iets gepikt heb, of dat nu uw fiets is, of uw mooie kamerkast is, of een televisietoestel, maakt niet uit, of een camera. Dan begin ik natuurlijk te zeggen, ja, dat is een oud ding, ik heb tegenwoordig digitale camera, maar dit was nog zo'n oude toeter, zo'n hele grote, weet je wel, zo'n zwaar ding. Je begint af te dingen. Je gaat altijd zeggen, nou, het was er allemaal niks. Zo gaat het altijd met mensen. Die fiets, dat was een rammelkar en die auto zat helemaal vol met deuken. Altijd zien we kans om dit te verkleinen. Maar ik heb het niet meer, ik heb het verpatst. Dus moest er een bedrag komen, er moest iets concreets komen. Nu, Mozes was dan Gods taxateur en Mozes moest dan vaststellen hoeveel er betaald moest worden. En nu moet u opletten wat in de Bijbel staat. Dat betalen, dat moest in zilveren sikkels, ik verzin niks, naar de sikkel van het heiligdom. Alsof de Heere zegt, moest luisteren, dan moet je niet zeggen, ja dat betaal ik wel, maar dat betaal ik met Surinaamse guldens in plaats van met Nederlandse guldens. Die zijn toch geen stuiver waard. Zo gaat het niet. Nee, als het betaald moest worden, dan moet het betaald worden met zilveren sikkels naar de sikkel van het heiligdom. Alsof de Heere zegt, moest luisteren, de koers die voor mij geldt en die voor mij telt, die moet je hanteren. Niet jouw koers, niet de devaluatie van ontwaring, van geldontwaring van vandaag, maar de hemel zelf bepaalt de koers. Wie kende de koers van de hemel? Wie wist hoe heilig God was? Wie wist hoe hoog de schuld was? Wie wist wat er terugbetaald moest worden? Niemand anders dan de Heer Jezus. En hij kwam. Hij hoefde niet te taxeren. Maar hij wist welke schuld er voor jou lag en hij betaalde. Hij vereffende. En, zegt de Bijbel heel precies, als je dan 100 eenheden of 100 gulden of 100 euro's, als je 100 moet betalen, dan moest daar 20% aan toegevoegd worden, een vijfde. Zal ik het anders zeggen? Ik heb jou iets afhandig gemaakt, daar moet ik 100 weet ik veel wat voor terugbetalen, 100 eenheden voor terugbetalen. En ik geef je 120 terug. Wat heb je dan? Winst. Dan heb je na de affaire meer dan voor de affaire. Niet afdingen, extra betalen. Extra toevoegen. Zo zegt de Bijbel dat. Alleen van het schuldoffer staat dit al. En ik hoop dat het een keer gaat raken en dat je een keer gaat zeggen, Heer Jezus, bedoelt u te zeggen dat u de Heere God meer terugbetaald hebt dan wij ooit schuldig waren? Ja, dat bedoel ik. God heeft een genadige, rechtvaardige grond om jou meer te geven dan Adam en Eva ooit kwijt zijn geraakt. Dit is super. En dat staat nu precies hier wat ik niet geroofd heb. Dat moet ik toch teruggeven. Dat staat hier. In Psalm 69. En de Heer Jezus zag de schuld. Zag dat wat jij en ik schuldig waren. Wij schuldig. Door God uitgedreven, zegt een oud gezang. Wij bleven ver van het paradijs staan, van Eden staan. Maar het kruis werd ons de boom van het leven, die wees de Vader zelf ons aan. Schuldig. En de Heer Jezus heeft de schuld op zich genomen. Heeft hij alleen de schuld betaald? Nee, hij heeft ook betaald voor het feit dat jij een zondaar bent. Hij is niet alleen het schuldoffer, hij is ook nog het zondoffer. Beetje moeilijk, hè? Want dat onderscheid kennen we ook niet meer. De oude mensen in de oude kerk had dat. Je had een erfzonde. Dat betekent dat een klein babytje, hoe blank ook en hoe mooi en hoe wit, toch een potentiële zondaar was. Men zei, er ligt dus al een potentiële zondaar. Ja, dat wil vandaag niemand meer geloven. Het is al hartstikke blank, heeft nog nooit wat gedaan. Heeft niks gedaan, heeft nog nooit wat tegengestribbeld of zo. Ja, 10 dagen later komt de eerste tegenstribbelerij al. Maar goed, aanvankelijk niet. Maar men zegt, kijk eens, dat heeft toch niks te doen. Ja, de oude kerk sprak dan over de erfzonde. Dat hebben we bijna afgeschaft. Maar het is waar. Een mens is in zonde ontvangen en geboren. Dat is juist. Dat betekent dat een mens niet eens anders kan dan zondigen. En de Bijbel maakt duidelijk, met name in de brief aan de Romeinen, dat het niet alleen gaat om onze zondige daden, om onze overtredingen, om onze schuld, maar dat het ook nog gaat om het feit dat wij een zondaar zijn, dat wij een verkeerde natuur hebben. Dat is het verschil in de Bijbel tussen zonden en tot zonde gemaakt. De Heer Jezus zag het allemaal naar zich toekomen. Al die schuld, die hele last, al die prut van jou, al die overtredingen zag hij. En daarvoor moest hij gaan betalen. Dat moest hij in orde gaan maken. En hij heeft dat gedaan. Dat is Gethsemane. Dat zag hij. Maar het is niet genoeg om alleen maar iets te zien. Het is niet genoeg om alleen maar te weten dat er een dergelijke last ligt. Dat de last zo geweldig, zo gigantisch is, dat het bijna niet op te brengen is. Niet genoeg om het te weten. Hij heeft het ook gedaan. En zo is de Heer Jezus vrijwillig gegaan. Niet door overmacht gearresteerd. Hij had bovendien legioenen engelen kunnen gebieden en die waren gekomen. Ze zijn niet gekomen, maar hij heeft ze niet gevraagd. Nou, ze hebben in de hemel in de stadblokken gestaan. Daar kunt u zich goed indenken. Ze zijn de Heer Jezus gaan volgen toen hij geboren werd. Ik heb dat al een paar keer geroepen. Toen hebben ze daar in de hemel gezegd, dit is wat bijzonder. Nu zien we voor het eerst God. Ze hadden nog nooit God gezien. Nog nooit. God bewoonde een ontoegankelijk licht. En de engelen hebben steeds met 2 vleugels hun aangezicht bedekt. Niemand heeft God gezien. En toen zagen ze een klein babytje. Voor het eerst hebben ze God gezien. Nou, ze waren niet meer te houden. En ze hebben hem gevolgd van seconde tot seconde. Ze zijn hem minutieus gaan volgen. En dan hebben ze dat gezien daar in Gethsemane. Zullen we? Een paar voorbeelden vindt u daarvan. Zullen we? Zullen we erop slaan? Als David in een spelonk zit en Saul zit daar, waarschijnlijk om naar het toilet te gaan, misschien is dat wel de reden. En hij zit daar. En David ziet kans om een slip van zijn kleed af te snijden. Dan zeggen zijn soldaten, zullen we? Zal ik het even doen? Er zijn meer voorbeelden dat ze zeggen, zullen we? Maar die engelen in de hemel, die hebben gezien wat de Heer Jezus deed en hoe die het deed. Ze hebben gehoord wat hij zei. En ze hebben heel precies geluisterd. En ze zijn niet gegaan. Want de Heer zei, nee, ik ga. Nog een keer. In volle autoriteit stond hij daar. En diezelfde die in volle autoriteit in de hof zijn naam noemde, waardoor iedereen achterover kletste. Diezelfde Heer Jezus gaf zich als de knecht van God over, vrijwillig. Meegenomen, meegesleurd. Als je je indenkt hoe dat toen gebeurd is, dan duizelt het je. Je zou wel willen roepen, ik spring ertussen. Petrus had dat zich ook voorgenomen. Als iedereen wegrent, dan ben ik er nog. Maar hij was dat ook niet. En als hij gearresteerd wordt en in het hogepriesterlijke gebouw terechtkomt, waar ze hem op een geweldige manier smaadheid, narigheid hebben aangedaan. Verschrikkelijk. U vindt het allemaal terug in Psalm 69. Smaadwoorden. Ze hebben hem vreselijk behandeld. Ze hebben hem daar in een kuil gestopt. In een soort gevangenisput. Vandaag de dag wordt nog gewezen daar op de berg Sion, waar het huis van de hoge priesters gestaan zou hebben, dat daar een kuil is. We zijn er net met de hele groep naar beneden gegaan. We hebben ons ook weer opnieuw ingeleefd in deze dingen. Je ziet dat de Heer Jezus daar geleden heeft. Je ziet Petrus op een afstandje staan. Je hoort hem zeggen wat wij maar niet zullen herhalen. En je hoort wat de hoge priester zegt. Je hoort wat mensen zeggen. Ze slaan hem in het gezicht. Ze spugen hem. Ze bespotten hem. En dan begint die verschrikkelijke weg. Van Caiaphas naar Pilatus uiteindelijk. Pilatus weet het ook niet precies. Denkt Herodes. Daar wordt het niet beter van. Doornenkroon. Voor zover ik het kan nagaan zijn dat die acacia doornen geweest zijn. Van die 4, 5 centimeter lange doornen. Op zijn hoofd. En met een stok erop slaan. Ze hebben hem vreselijk behandeld. Ik heb begrepen dat het zogenaamde spel van de soldaten, het zogenaamde soldatenspel, dodelijk kan zijn. Zo ver gaat dat. Ik heb begrepen dat een geeseling dodelijk kan zijn. Dat was de tweede veroordeling. En dat de kruisiging de derde veroordeling was. 3 keer veroordeeld. En ze hebben hem met een kruis op zijn rug weggejaagd. Psalm 69, vers 21. Ik ben verzwakt. Ik wachtte op een teken van medelijden. Ik wachtte op troosters. Hij wist het toch? Ja, hij wist het. Maar dat wil niet zeggen dat mensen ongevoelig mogen zijn. Als de Heer Jezus Maria prijst omdat ze voor zijn begrafenis hem zalfde. Dit heeft ze tot mijn begrafenis gedaan. Vooraf. Dan is het de Heer die de harten kent en weet wat er gaat gebeuren. Simon van Cyrene heeft het kruis gedragen. En of er andere stopplaatsen zijn geweest, zoals de kruisroute vandaag aangeduid wordt, die 14 staties. Een aantal zijn er echt geweest, een aantal weten we niet. Of Helene daar een rol gespeeld heeft, of de Heer Jezus 3 keer gevallen is onder het kruis, of 1 keer, we weten het niet. Ik laat het ook los. Feit is dat ze hen door die nauwe straatjes van Jeruzalem, die toen ook al ongelijk waren, hebben gejaagd, gejoeld. Ik wachtte. Ik ben verzwakt. Hij was dus al door de soldaten mishandeld. Daar stond soms een gevolg bij de dood. Zo ver ging men met het sarren en plagen. Geesteling, sommigen stierven. En dan een kruis. Lichamelijk, fysiek. Dat zal die film Passion waarschijnlijk tonen. Dat noemt men dan het bloederig. Nou, dat klopt. Dat is heel bloederig. Ze hebben hem door de straten van Jeruzalem getrokken, gezeuld, geduwd. En dan komt hij bij het kruis waar ze hem uitgerekt hebben. En ik citeer een beetje van professor Smalhout. Leest u het alsjeblieft en anders zoekt u maar een keer op internet, want u kunt het nog wel vinden. Een vreselijke marteling. En dan staat hier in Psalm 39, ze gaven mij gif tot spijzen. Dat was verdoving. Dat was verdoving. Maar de Bijbel zegt dat je aan mensen die verloren gaan, gif of alcohol of sterke drank moet geven. En de Heer heeft het niet genomen. Hij heeft geweigerd enige vorm van verdoving te kennen. Hij is niet buiten bewustzijn geweest. Ook niet wat zijn pijn betreft. Maar zeker niet als het gaat om het vereffenen van de schuld, het belijden van uw zonden. Stel je voor dat hij buiten bewustzijn was geweest, dan had u misschien gedacht, hij heeft ze allemaal beleden natuurlijk, behalve die zonde van mij. Want toen was hij net beneveld. Hij heeft gif niet genomen, geweigerd. Hij wilde geen verzachtende omstandigheid. Hij heeft tot het einde toe zijn werk willen doen. En ze hebben mij azijn gegeven en mijn dorst. Dat heeft hij wel genomen. Degene die uiteindelijk aan het kruis leed en zei mij dorst, heeft edik of azijn te drinken gekregen. De bron van levend water had dorst. Ik kan me niet zo goed indenken, mijn broeder en zuster, wat het is geweest. Het vliegt me altijd aan mijn keel, ik kan er niks aan doen. Ik heb iets met Goede Vrijdag, ik heb iets met het lijden van de Jezus, ik heb iets ook met de passionen van Bach. Ik probeer me in te leven wat dat is geweest. Ik probeer te luisteren wat componisten gezegd hebben, wat tekstdichters geschreven hebben. En het heeft een enorme impact op mij. Ik kan er echt om janken, om brullen. Heer Jezus, en dat is nogmaals gezegd, alleen het fysieke. Alleen wat mensen die ene mens hebben aangedaan. En waarom? Om mij. Het oude gedicht van, u kent hem, van het en zijn de Joden niet, Heer Jezus. Het zijn de soldaten niet. Het is die niet, maar ik ben het. Mijn schuld, mijn zonden, mijn ongerechtigheid, mijn overtreding. Dat wat ik heb gedaan, dat werd daar op u gelegd, Heer Jezus. En dat is ook precies wat er gebeurd is. En los van alle franje of omstandigheid, de Heer Jezus heeft uiteindelijk in die 3 uren van donkerheid jouw schuld, als je gelooft in hem, voor God beleden alsof het zijn schuld was. En ik hoop zo dat je nu vanavond zittend op je stoel gaat zeggen, Heer Jezus, ik wil u bedanken dat u dat voor mij wilde doen. Ik wil u gewoon eren om alles wat u hebt willen aanreiken. Hij heeft het gedaan, de Heer Jezus. En wat zich in die 3 uren van donkerheid heeft voorgedaan, weet niemand precies. Ik kan alleen maar vertellen dat hij op het uur van het morgenoffer aan het kruis kwam, dat hij op het uur van het avondoffer zei, het is volbracht, dat als het ware morgen en avondoffer aan elkaar verbonden werden door het kruis, en dat daar 3 uren van donkerheid zijn geweest, ook al roept de hele gemeente dat het allemaal een zandstorm was die daar toevallig opstak, nou het zal best, maar het was wel donker. En hij heeft daar het God verlaten zijn ervaren. De mens Christus Jezus werd van een heilige God verlaten. Hij heeft daar gevoeld wat de hel is. De hel is namelijk de plek waar God niet is. En als God er niet is, is er ook geen licht. Is er ook geen liefde. Is er van alles niks. Alleen maar duisternis en haat. Verwerping. Dat is de hel. Dat heeft hij daar ondervonden. Voor jou, voor mij. En daar heeft hij mijn zonden voor God beleden. Ik weet wel dat je dan gaat redeneren. Dat kan toch niet in die 3 uur. Nu, ik probeer wel eens helder te maken dat de snelheid van onze computers van die aard is dat er ongelooflijk veel kan. Ik heb nog een Pentium 2 in mijn computertje zitten, maar dat is volgens mijn kinderen een oud bakken ding. Een snelheid van 0. Dan moet je dit hebben en dan moet je zus, weet je wel, nog sneller, nog sneller. Nu, ik weet het wel, de snelheid is geweldig vandaag. Maar zou hij die de mens in staat stelt om een computer te bedenken met enorme snelheden, zou diezelfde mens niet enorme snelheden kennen? Is dat over het hoofd zien van? Wel nee, dat is nooit een simpel detail over het hoofd gezien. En ik ben zo blij dat u niet in de hemel komt en ik niet in de hemel kom, omdat wij onze zonden beleden hebben. Als u denkt dat u in de hemel komt omdat u uw zonden hebt beleden, dan komt u er nooit. Want u hebt niet al uw zonden beleden. U weet niet eens al uw zonden. U hebt geen flauw benul van uw zondige toestand. Een beetje. Maar u komt in de hemel omdat u gelooft in hem die voor God alles heeft beleden. Daarom komt u in de hemel. Dus niet uw belijdenis, maar zijn belijdenis. En hij heeft niet één over het hoofd gezien. De Heer Jezus heeft het allemaal voor God beleden. Alsof het zijn eigen schuld was. Dat is psalm 69. Dat is die Messiaanse psalm. Zo mag u kijken naar deze psalm. En het brengt u rechtstreeks naar Goede Vrijdag. En het brengt u rechtstreeks naar de veroordelingen, naar de kruisiging. Het brengt u naar het kruis van Golgotha. Het brengt u daar waarvan Paulus zegt, het kruis en niets anders dan het kruis. Daarover wil ik praten. Dat is het waarover we willen praten. Niet over wat ik heb, wat ik krijg, wat ik allemaal beleef. Een kick voor mij, maar over hem en over de Heer Jezus. Over hem willen we het hebben. En we staan ook niet in de hemel rondom de glorie alleen. We zijn rondom straks het lam dat geslacht is. En het lam zit in de troon. En het lam zal de zegels verbreken. En het lam zal oordelen. En de bruiloft van het lam is gekomen. Het is steeds het lam. We worden in de hemel tot in eeuwigheid herinnerd aan het kruis van de Heer Jezus. Het lam dat geslacht is. Daarover gaat het. En we moeten ons vandaag durven realiseren dat ook nu de prediking moet gaan over hem, over het lam, over het kruis. Ik weet wel dat we dan zeggen, ja maar na Goede Vrijdag is toch ook de opstanding gekomen. Amen, gelukkig, prijs de Heer, hij is opgestaan. Stel je voor dat hij in het graf gebleven was, had u geen seconde zekerheid van uw geloof gehad, nooit. Dan was u niet zeker van uw heil. Hij is opgestaan, hij leeft, hij is aan de rechterhand van de troon van de majesteit van God in de hoge gezet. En hij heeft de Heilige Geest gestuurd. En u weet dat dat werk van hem geaccepteerd is door God voor 100%. En dus hebt u zekerheid. Ik wil niet alleen aan Goede Vrijdag denken. Maar u moet ook niet denken dat Goede Vrijdag één keer per jaar ook wel kan. Dat is onze kalender. Maar Goede Vrijdag is iets van elke dag. Ik ben er zeker van dat we ons dit moeten realiseren. Ik probeer wel eens duidelijk te maken dat in je eigen gebedsleven er een bepaalde route is, de route van de tabernakel. En dat betekent iedere keer als je naar de Heere God gaat in je gebed en in het Heilige der Heiligen wilt komen om met hem te praten of om te delen of om gemeenschap te hebben met de Vader en met de Zoon Jezus Christus, dat u niet aan het altaar voorbij kunt. Daar begint het mee. Zodra u binnenkomt, hebt u het altaar. U loopt er pal tegenaan. Padoes. En u zegt mij, ja, maar dat is het brandoffer altijd. Ja, maar de stukken van het zondoffer werden daar geofferd. En u ziet het wasvat, u ziet het werk van de Heilige Geest in de kandelaar. U ziet de positie van de gelovigen op de tafel. U ziet het gouden reukofferaltaar waar lofprijzing en aanbidding is. En u mag in het Heilige der Heiligen komen om daar bij de Heere God zelf te komen. Dat is die nieuwe en die levende weg die hij ingewijd heeft door het voorhangsel alleen. Dat is zijn vlees. En omdat hij de grote priester over het huis is, mag jij met hem naar binnen gaan. Een geweldige zegen is voorbehouden voor mensen die geloven. Maar het kruis mag u nooit voorbij gaan. Kunt u niet voorbij gaan. U kunt niet een omweggetje bedenken. Kan niet. We zullen dus dat gebeuren van Goede Vrijdag, dat gebeuren, wat wij dan Goede Vrijdag noemen, waarschijnlijk vrijdag de 13e. Wat men vandaag dan als het meest ongelukkige dag gaat beduiden. Vrijdag, nee, je moet niet gaan trouwen. Niet op vrijdag, zeker niet op een vrijdag de 13e. Of een andere gebeurtenis. Nooit op zondag. Zou het daar vandaan komen? Ik denk het. De Heer Jezus heeft het gedaan. En de Heer Jezus heeft in vers 31 gezegd. Ik zal de naam van God prijzen met een lied. Ik wil u een van zo'n liederen, een van die liederen voorlezen. Waarschijnlijk een van de liederen gezongen bij de paasmaaltijd. Toen ze de lofzang gezongen hadden, toen gingen ze immers naar buiten. Psalm 116, vers 1. Ik heb de Heere lief, want hij hoort mijn stem, mijn smekingen. Want hij heeft zijn oor tot mij geneigd. Daarom zal ik mijn leven lang tot hem roepen. Banden van de dood hadden mij omvangen. Angsten van het dodenrijk hadden mij aangegrepen. Ik ondervond benauwdheid en smart. Maar ik riep de naam des Heren aan. Ik heb de Heren lief. Genadig en is de Heren en rechtvaardig. Psalm 117. Loof de Heren alle geen volken. Prijst hem. 18. 118, loof de Heere, want hij is goed. Dat zijn de psalmen die ze zingen bij het paasmaaltijd. Tijdens die paasmaaltijd heeft de Heer Jezus gezegd, en nu gaan we. Ze zongen de lofzang en ze gingen naar Gethsemane. Hoe ook, hij heeft gezongen. Wetend wat hem zou overkomen, wetend hoe het zou gaan, hij heeft gezongen. De lofzang gezongen. Ik denk zelf op Psalm 116, maar dat is gevoelsmatig. Maar ik kan het niet bewijzen dat het exact Psalm 116 was. Maar toch, één van deze psalmen. En de Heere heeft gezongen. Zoals Psalm 69 zingt, ik zal de naam van God prijzen met een lied, hem verheerlijken met een lofzang. En dan zal de Heere meer behagen dan een rund, dan een stier met horens en hoeven. De vrucht van de lippen die zijn naam belijden. De lofzangen die wij vandaag mogen uiten. Maar ook de lofzang die de Heer Jezus ging geven. En misschien is het wel heel erg dubbel bedoeld hier. De Heer heeft gezongen, maar hij heeft zichzelf gegeven. En het offer van hem is meer dan een rund. Hij is de invulling van het offer. Hij is het offer zelf. Zo, en het resultaat van dat alles, vers 36 tot en met 37, want God zal Sion verlossen. De steden van Juda bouwen, dus verlossing, herbouw, erfenis en wonen. Dat is het resultaat. Het resultaat voor jou en voor mij is precies hetzelfde. De Heer heeft ons verlossing gegeven. Een loflied, een verlossingslied. Hij heeft het gedaan. En de Heer gaat bouwen. Hij bewerkt en hij laat ons mede-erfgenamen zijn en we zullen altijd bij de Heere mogen wonen. Het is zo'n prachtige psalm. Ik weet wel dat het een beetje in mineur is, maar moeten we elkaar dan ook verexcuseren omdat er iets in mineur is? Mag mineur niet meer? Zijn we zo het lijden ontgroeid, hebben we zo de pijn ook van onze eigen situaties verschoven? We willen dat niet meer. Als er pijn is, dan verdoven we. En als de pijn nog even weer, dan trekken we de stekker eruit. We willen dat niet meer. Dat past niet meer in onze cultuur. Pijn past niet meer in ons denken. En het nare is dat we ook niet meer toe willen komen aan het negatieve, het pijnlijke voor de Heer Jezus. Maar ik kan u verzekeren dat deze psalm ons meeneemt, ver voor de Heer Jezus op aarde kwam, naar een Messias die leed en die de pijn wel te degen zag en voelde, maar die bovendien schuld vereffende en die jou en mij tot God wilde brengen. En die ook voor Israël uiteindelijk een geweldige zegenbron is. Want wat zal Israël zien als ze hem zien? Hij zal komen met de wolken en zeggen, maar wat zien ze dan? Het teken van de Zoon des Mensen, daar wil ik wel graag een keer over praten, maar wat zien ze dan? Ze zullen zien op hem die doorstoken werd. En wat zien ze nog meer? Wat zijn dat voor wonden in uw handen? Ook Israël zal, zodra zij tot bezinning komen. En dat is door omdat God hen een geest van genade en van gebed stuurt. Op hetzelfde moment zullen ze zien op hem die doorstoken werd. Ze zullen het kruis zien. En wij vandaag kunnen getuigen dat het kruis, ja, de openbaring is van Gods glorie. Gods heerlijkheid betekent altijd dat bijzondere eigenschappen van God zichtbaar zijn geworden. Gods heerlijkheden, Gods bijzondere eigenschappen. Nu, als je één plaats wilt waar Gods bijzondere eigenschappen zichtbaar zijn geworden, dan is het het kruis van Golgotha. Een uitloper van de berg Moria is Golgotha. Op de berg Moria zou erin worden voorzien. God zal zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Zo had Abraham het gezegd tegen zijn zoon Isaac. En zo is het gebeurd. God heeft zichzelf een lam ten brandoffer voorzien. Je kunt niet anders dan de Heere prijzen. En als je daar staat in Jeruzalem, vroeger of later, we waren er net met een groep en we hebben opnieuw ervaren dat, ja, dat de Heer Jezus groot is en dat het werk zo uniek is. Dat het zo geweldig is om hem te volgen. Er worden van jaar tot jaar processies gehouden door Jeruzalem en er lopen groepen gelovigen met een enorm kruis door Jeruzalem om een beetje mee te voelen. Er is een hele beweging van die Mariënschwesters die willen meevoelen. Uit Darmstadt en Duitsland gekomen, over de hele wereld verspreid. Die willen de pijn van God en de pijn van de Heer Jezus voelen. Of u dat ook moet doen, Ik laat dat los. Maar ze proberen het wel. Heb u wel eens moeite gedaan om een beetje mee te voelen? Als hier in Psalm 69 staat dat hij wacht op een om iemand met medelijden. Heb u meegeleden? Kunt u een keer zeggen, Heer Jezus, ik wil u eren. Ik wil u eren. En als die film Passion me daarbij kan helpen, dan zou ik hem graag willen zien. Ik wil hem graag sowieso zien om te weten of het inderdaad klopt of niet klopt. Maar goed, dat is even wat anders. Maar als het kan helpen om je enige mate in te denken wat hij heeft meegemaakt, dan wil ik hem graag zien. Psalm 69 vertelt iets over de Messias, de komende koning, maar ook over de koning die geleden heeft, een koning die de onderste weg ging. David was gezalfd en hij was geen koning, hij moest vluchten, hij moest lijden. En soms denken we dat de psalm die we nu voor ons hebben te maken heeft met de tijd dat David moest vluchten, nog voor Saul. Toen men hem achterna zat. Toen men hem niet wilde. Hij was wel de gezalfde, maar men wilde hem niet. Het zou heel goed kunnen. In elk geval hebt u een soort foto van de Heer Jezus van een hele bijzondere dag. En nu wil ik mezelf terugfluiten. Ik laat het zo staan wel. Maar die dag is niet begonnen bij Gethsemane. Die dag is begonnen in de baarmoeder van Maria. Zoals de hoge priester. 365 dagen. Vroeger 360 dagen hoge priester was. En 359 van die 360 dagen liep hij in een prachtig hoge priesterlijk gewaad. Eén dag liep hij anders. Dat was op de grote verzoendag. Dan had hij heel andere kleren aan, die ook heilige kleren worden genoemd. Linnenkleed, zonder enige vorm van opsmuk, zonder gouden diadeem, zonder edelstenen, zonder belletjes, zonder kleuren, helemaal zonder. Eén dag liep de hoge priester anders. Zal ik het anders zeggen? Eén periode is er geweest waarin hij anders was. Waarin men zei, hij had gedaante nog heerlijkheid dat wij hem begeerd zouden hebben. Niets, geen opsmuk. Niets. Om het werk te doen. Om de grote verzoendag inhoud te geven. De grote verzoendag. Het kruis van hemzelf. Het is de Heer Jezus. Het is Psalm 69. Ik hoop dat u echt geniet van hem die dit alles voor jou en voor mij wilde doen. Amen.